Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan vertelt zijn vader dat een van hun voorouders zichzelf kon transformeren in een jaguar. Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul in Suriname op zoek te gaan naar antwoorden. Jaguarman van Raoul de Jong is nu ook als audioboek verkrijgbaar. Met een muzikale omlijsting van Marianne Markelo en voorgelezen door Felix Burleson, de vader van Raoul, Humbert Bergwijn en de auteur zelf.
Hallo, ik ben Fantijn Hoogkamp, een schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy, een persoonlijk verhaal over mijn eigen coming of gender. In Antiboy schreef ik over mijn non-binair voelen en daar eigenlijk nog niet echt over durven praten met vrienden, familie, artsen en mijn geliefden. En ondertussen wel worstelen om mezelf te laten zien. Jezelf zijn, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten over die dunne grens tussen gender, geaardheid, rollenpatronen en relaties. Want wanneer voel jij je als jezelf? Wat vind je van labels? En weet je nu al helemaal wie je bent? Of ben je nog onderweg? Ik zit hier in de studio van WPG Uitgevers met Haroun Ali. En Haroun complimenteerde me ooit met mijn haar en toen vond ik hem gelijk heel aardig. Haroun kan ongeveer alles. Hij is journalist, interviewer, essayist en columnist voor onder andere de Volkskrant en het Noord-Hollands Dagblad. Hij maakte de documentaire Het M-woord en de podcast Opgewonden. Haroun heeft een Pakistaanse vader en een Nederlandse moeder en werd islamitisch opgevoed. Hij deed afstand van zijn geloof toen hij op zijn 21ste uit de kast kwam als homo. Over die botsende identiteiten schreef hij het non-fictieboek Half, dat in september 2020 verscheen bij de Bezige Bij. Nou, dag Haroun.
Hallo.
Hallo. Hallo. Misschien wel leuk om te vertellen dat ik jou al vaker heb ontmoet voordat we hier gingen zitten. Eerste keer dat ik jou ontmoette, begon ik gelijk over een stuk dat je in 2011 schreef over een kamp vol hoogbegaafde kinderen.
Oh ja, 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 ja.
Ja, en voor jou was dat waarschijnlijk echt wel jaren geleden.
Ja, 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 maar dat is wel een van de leukere reportages die ik heb gemaakt. Ja, dat was een hele bijzondere ervaring als je het ook hebt over inderdaad zoeken naar een identiteit.
Ja, en heb je dat vaak dat mensen in het wild aanspreken over iets wat jij hebt geschreven?
Nou, niet de hele tijd of zo, maar af en toe wel. Dat is natuurlijk wel wat je hoopt als journalist. Dus soms schrijf je wel een stuk wat inderdaad resoneert bij mensen. Mm-hmm. En soms is het ook al heel lang stil.
Je bent mijn eerste gast voor deze Antiboy-podcast. Dat komt eigenlijk zo. Ik was dus best wel aan het worstelen met de vraag of ik queer was of non-binair was. Of ik wel of niet iets moest zeggen tegen iemand. En toen kwam ik jou tegen en toen zei je, hey, als je een keer met iemand over wil praten, dan kun je met mij over praten. Vond ik zo lief. Was ik echt heel blij.
Dat was denk ik bij de Bezige Bij, denk ik, hè? Ja. Toen we wat drankjes op hadden misschien.
Ja, toen we volgens mij op It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion stonden
precies. Ja, toen zat je echt nog echt in dat, een beetje niet de start, maar wel echt er middenin volgens mij.
Ik denk dat Antiboy toen net was aangekondigd, maar nog niet verschenen. Dus toen begonnen net mensen te vragen van waarom schrijf je daarover? Wat is er dan met jou?
Ja.
Nou, ik vond dat heel ingewikkeld. Dat was toch wel bij gebrek aan betere termen een soort coming out.
Ja.
Zo?
Ja, dat las ik denk ik misschien ook wel een beetje aan je af. Dat het een hele roerige tijd was voor je. En dan, weet je, ik ben op geen enkele manier een expert of zo. En helemaal niet met waar jij doorheen gaat. Denk ik dat weer een hele andere ervaring is dan ik als cis gay man. Dan helpt het gewoon wel als je er gewoon met mensen over praat, denk ik.
Maar je hebt dan, neem ik aan, wel een moment gehad dat je zelf, wel cis, maar ook gay, mm-hmm. wat voor veel mensen niet de norm is.
Mm-hmm.
Was er een moment dat je dat dus aan mensen moest gaan vertellen en hoe ging dat?
Het stomme is dat ik dus eigenlijk best wel vroeg weet, of het stomme, het leuke eigenlijk, dat ik best wel vroeg wist eigenlijk dat ik jongens leuk vond. Dat was echt al wel vanaf de basisschool, begin middelbare school. Ik denk echt wel zo rond de 11e, 12e wist ik dat eigenlijk wel.
Hoe merkte je dat?
Ja, ik keek gewoon naar de andere jongens in de klas. Ik keek naar hoe ze zich omkleden bij gym. Ik was verliefd op mannelijke leraren.
Ja.
Ik had allemaal hele leuke middelbare schoolleraren waar ik verliefd op was. En je merkt ook in de tv-series die je kijkt dat je ogen steeds vaker gaan naar de mannelijke personages in plaats van de vrouwen. En dus daar was ik eigenlijk best wel snel uit. Tenminste, ik heb nog best wel een tijdje gedacht dat ik biseksueel was. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Want misschien ben ik dat ook wel of zo. Maar ik merkte wel dat mijn aandacht steeds meer naar jongens uitging. Maar ik heb er wel heel lang mee gewacht om dat eigenlijk hardop uit te spreken. Omdat, nou ja, ik kom dus uit een islamitisch gezin. Mijn vader is Pakistaans. Dus ik werd heel erg met die Pakistaanse cultuur en het islamitische geloof opgevoed. En dan waren we wel redelijk vrij, weet je wel. We woonden in Nederland. Ik ging naar een school met Nederlandse kinderen. Maar ja, ik kreeg wel heel erg door dat, nou ja, mijn geaardheid, dat ja, een groot probleem zou worden. Dus ik heb dat best wel lang voor me gehouden. Omdat ik dacht, oh, er zijn altijd wel urgentere dingen in ons gezin gaande. Mijn ouders zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Mijn zusje was een stuk moeilijker dan ik. Dus ik heb daar echt uiteindelijk tot mijn 21ste mee gewacht om uit de kast te komen. En dat is eigenlijk ook niet heel lang nadat ik het überhaupt tegen andere mensen had verteld.
Wie was de eerste aan wie je het vertelde?
Ja, ik weet heel goed dat ik ben op mijn 20ste, ik studeerde psychologie. Toen ben ik een halfjaartje in Canada gaan studeren in Toronto. En dus een semester daar aan de universiteit. En ik was daarvoor best wel een nerd. Ik was heel slungelig. Ik had geen coole vrienden. Ik was op de middelbare school ook niet de coole jongen. Maar ineens kwam ik in een soort van studentenleven met clubs en feestjes en coolere vrienden. Allemaal internationale studenten. En ik merkte dat ik daar eigenlijk een beetje mijn zelfvertrouwen kreeg. Om gewoon van ja wat meer, ja, ik weet, wat uitbundiger te zijn. Misschien meer wat mijn mond open te trekken. En nou, dat hele semester was een beetje een soort van leerde me een beetje om voor mezelf op te komen of zo. En toen ging ik backpacken door het oosten van Canada. En toen weet ik nog heel goed dat ik in een hostel was in Montreal. En ik zat op het balkon met een hele knappe jonge man van die een paar jaar ouder was dan ik.
Zag je eruit?
Ja, ik weet hem niet meer precies. Maar ik weet wel dat het een soort van een cliché aantrekkelijke man was. Dus volgens mij was hij best wel gespierd. En had hij een baardje. En hij was gay. Dus we zaten op een balkon zo te praten. En ik merkte dat ik ongelooflijk nieuwsgierig was naar alles wat hij had zat te vertellen. En hij voelde natuurlijk duidelijk aan dat ik ook op mannen viel. Dus op een gegeven moment zei hij dat op een gegeven moment van ja, maar jij valt ook op mannen, toch? Mm-hmm. En toen zei ik dus voor het eerst hardop ja. Ja. En ik weet nog wel echt, dat gevoel weet ik echt nog heel goed. Wat er een laster van mijn schouders viel door dat gewoon een keer hardop
ja,
te zeggen.
Ja, voelde je dat helemaal zo in je lijf?
Ja, oh. ja dat was echt, echt een soort van lichtheid in me. Alsof er iets uit mijn lichaam werd gezogen wat heel lang zwaar op me drukte. Mm-hmm. En eigenlijk toen ik terugkwam van die uitwisseling, toen heb ik het gelijk eigenlijk aan mijn vrienden en vriendinnen verteld. Er waren er al twee uit de kast gekomen, een jongen en een meisje. Mm-hmm. Dus ik wist al dat ze oké ermee zouden zijn. En toen ben ik gelijk die zomer heel veel de gay scene gaan verkennen. Ik heb het mijn zusje verteld en ik heb het mijn ouders pas verteld toen ik mijn eerste kamer in Amsterdam kreeg.
Want hoe oud was je die zomer dat je dan...
Ja, dus ik kwam terug toen ik net 21 was geworden. Ja. Dus ik kwam in net voor de zomer terug. Nou, toen ben ik in de zomer heel veel uit geweest. Met die gay vrienden van me die uit de kast waren. Maar ik wist dat ik in oktober in de Casa 400, zo'n studentenflat hier in Amsterdam, mijn eerste Amsterdamse kamer zou krijgen. Ja. En ik woonde nog bij mijn moeder. Mijn ouders waren net uit elkaar. Toen dacht ik, weet je wat, als ze me uit huis willen trappen, Dat wil ik ze niet geven. Mm-hmm. Dus ik wacht tot ik op mezelf woon. Dus als ze moeilijk doen, dan woon ik in ieder geval mezelf.
Dus toen je een plek had waar je kon terugtrekken voor
ja,
het dus geval...
ik had, ja, precies. Ik had mijn eigen kamer. Ik kreeg een uitwonende studiebeurs. Dus ik was ook niet meer financieel van ze afhankelijk. Dus ja. Ik was heel erg bang dat ik inderdaad op straat gezet zou worden of zo.
Oh, jeetje.
Beetje niet heel realistisch achteraf gezien, maar... Ja, ik wilde heel erg daar de regie zelf over behouden. Zo zit ik wel in elkaar, een beetje control freak. Dus.
En nu, nou, dit is natuurlijk al een tijdje geleden. En nu, welke woorden gebruik je dan voor jezelf? Zeg je, ik ben gay. Welke labels gebruik je eigenlijk?
Ja, ik zeg altijd voor de grap dat ik een Pakistaans-Nederlandse homoseksuele ex-moslim ben. Dan vat je alle identiteiten samen, omdat ik het ook wel grappig vind om dat zo neer te zetten. Maar je hebt over mijn geaardheid. Ik heb heel lang homo en gay gezegd. Mm-hmm. Maar ik merk wel, en ik denk dat in ieder geval misschien in onze wereld hier in het progressieve Amsterdam, dat de term queer de laatste jaren veel meer opkomt. Het is natuurlijk wat van oudsher een meer politieke term. Hè? Je seksualiteit als een soort van politiek statement. Maar het wordt nu vaker gebruikt als een soort van koepelterm voor heel veel.
Een soort paraplu.
Paraplu-term, inderdaad.
Zo van iedereen is queer.
Ja, en ik merk dat ik daar ook best wel steeds vaker mezelf queer noem. Ook omdat, ja, ik heb dus heel lang gedacht, oh ja, ik ben dus gay. En als je dan ook in dat gay leven terechtkomt, dan ga je dus eigenlijk alleen maar met mannen naar bed. Ik ben dus nu ook op mijn bijna 40ste een soort van gold star homo die nog nooit met een vrouw naar bed is geweest. Terwijl ik eigenlijk wel die interesse op zich heb. Ik zou dat best een keer willen, maar ik kan me ook aangetrokken voelen tot trans vrouwen of trans mannen of non-binaire personen. Eigenlijk zit daar bij mij geen grens aan. Ik sta in principe overal voor open. Het is er nooit van gekomen. Maar die interesse heb ik zeker nog wel. Ik wil niks uitsluiten. Dus daar merk ik dat queer daar misschien beter bij gaat passen.
Voelt dat ruimer?
Het voelt ruimer. En het houdt dus ook die mogelijkheid open om, of te kunnen experimenteren. Of gewoon een klik te hebben met iemand die niet misschien voldoet aan het plaatje waar ik normaal opval. Maar waar wel een hele grote aantrekkingskracht is. En dat ik daar dan van kan genieten zonder dat ik daar een label op hoef te plakken.
Denk je dat door je eerst gay te noemen, dat je dan ook het gevoel had dat dat niet zou kunnen?
Ik merk wel dat dus zeg maar vooral gay of homo mannen van mijn leeftijd, hè, dus, mm-hmm. dus echt de millennials en oudere millennials, dat je echt wel een beetje in een curslijf bent geduwd. Weet je wel, je komt in een gay uitgaansleven waar iedereen man is, maar mannen onder elkaar. En nu zie je dat dat ook veel diverser wordt. Dus dat je veel meer trans mensen, non-binaire mensen ziet. En dat ook gay mannen en gay vrouwen veel meer ook met elkaar uitgaan.
En
ja, dat
dat
allemaal niet. Dat was echt toen ik uit de kast kwam, was dat echt best wel gescheiden.
Oh ja.
En soms is dat ook nog steeds zo. Er zijn heel veel feesten voor mannen, weet je wel. En je hebt de gay sauna's en je hebt de gay seksclubs, weet je wel. Dus en ik denk dat ik misschien mezelf daar wel in bepaalde mate mee heb beperkt. Of op seksueel vlak, hè, bedoel ik.
Ja, ja. Ja, zeker. Ik zit erover na te denken, want ik ga dus nu ook meer uit en ik ben ook meer aan het zoeken. Maar soms wordt er ook gezegd, het is fijn als je een groep hebt, als je uitgaat en er eigenlijk alleen maar mensen zijn, ja, met wie je dan een soort van het label deelt. Bijvoorbeeld alleen maar gay. Of hoe vind jij dat dan?
Nou ja, dat is fijn. Maar kijk, het hele gay mannen uitgaansleven is wel een beetje gericht op het vinden van seks, van partners, weet je wel. Dus je hebt clubs met darkrooms, je hebt gay sauna's. En ik vind dat heel leuk, want ik ben een redelijk seksueel vrijgevochten persoon. Mm-hmm. En geniet van seks. Dus het is fijn dat als je dan een paar biertjes drinkt met je vrienden, dat je ook eventueel een darkroom in kan wippen met iemand.
Uh-huh.
Maar dat is ook wel weer een beetje de keerzijde ervan, is dat het altijd om seks gaat, weet je wel. En of om flirten, of inderdaad om
uitgaan als ontmoetingen die tot seks moeten leiden.
Ja,
eigenlijk.
En mijn favoriete gayclub in Amsterdam is bijvoorbeeld Club Church, wat eigenlijk een gay fetish club is. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk op alle dagen van de week zijn eigenlijk alleen maar mannen welkom, omdat ze ook themafeesten hebben, allerlei fetishfeesten. En de donderdag is de enige dag waarin iedereen welkom is.
Ja,
mannen, vrouwen.
Ik.
Ja, precies. En dat vind ik er eigenlijk heel leuk aan. Want dan kan ik vriendinnen meenemen. Of inderdaad, uh-huh. Ja, dan wordt er niet aan de deur gecheckt of je mannelijk genoeg bent.
Nee.
En dat is wel iets wat me tegenstaat. Dat je dus eigenlijk als niet mannelijke persoon of zo, of als non-binair of als vrouw daar niet binnenkomt. Weet je, op zo'n soort plek.
Ja. Nee, ik weet nog, ik was daar een tijdje terug voor het eerst. En toen liep dat inderdaad allemaal door elkaar. Ik was op zo'n avond dat we allemaal mm-hmm. door elkaar liepen. En toen was er een man in een latex circus kostuum met een mooie hoge hoed ook. En die ging mij uitleggen dat ik niet te veel appelsap moest drinken, omdat het zo slecht is voor je tanden. Maar ik vond juist dat elkaar zo ontmoeten, want ik was ook een beetje dronken. En ik was heel zo over zijn arm aan het wrijven van, omdat ik ook niet zo vaak die mensen ontmoet.
Ja.
Nee, dus inderdaad, uitgaan als meer ook als ontmoeting.
Als ik er nu aan denk, weet je wel, soms kom je daar op donderdagavond aan en sta je daar met een of andere leuke gast te zoenen. Of sta je in de darkroom met je broek op je knieën. En dan heb je ook soms wel dat er wat meisjes langslopen die daar voor het eerst zijn en die dan giechelend door die darkroom lopen alsof het een circus is inderdaad. En dan denk ik wel van
oh, sorry, nu voel ik mij heel erg alsof ik letterlijk een circusdirecteur.
Nee, maar ik bedoel, er is een verschil tussen gewoon daar zijn en interesse tonen in mensen of aapjes kijken. En dat kan het soms wel zijn. En dat is met eigenlijk alle soort van queer spaces zo. Je wil ook enigszins dat het is voor de mensen voor wie het bedoeld is. En dat er niet mensen vanuit alle hoeken naartoe komen om een
om
beetje
te kijken naar mensen
kijken
die
naar
zij
mensen,
als anders ervaren.
Precies.
Ja, dat
dus,
snap
dus
ik.
Dus het is een beetje dubbel.
We hebben het net gehad over label gay. Maar waar moet je aan denken bij man?
Ja, dat is het is wel echt een bepalend deel, denk ik, van mijn identiteit. Ik voel me wel echt man. Ik, als je het ook hebt over aanspreekvormen, kies ik echt duidelijk voor hij, hem.
Mm-hmm.
En ik vind het ook leuk om man te zijn. Ik vind het leuk. Ik ben iemand die van zichzelf misschien wel redelijk mannelijk overkomt. In de zin van, hè, ik heb een beetje een Midden-Oosters donker uiterlijk. Ik heb een baard, weet je wel.
Ik heb een stoere kuif.
Ik heb borsthaar, weet je wel. Ik merk ook in mijn kledingstijl dat ik hou best wel van een soort van casual outdoorsy kleding, weet je wel. Dus ik vind het ook leuk om een beetje, hè, eigenlijk een beetje stereotyp mannelijk over te komen. En ook, ik val op mannen. Dus de mannen op wie ik val zijn ook vaak een beetje stereotype mannelijk.
Wat is dat dan?
Nou, inderdaad, dus ik hou van mannen die een beetje lang zijn, een beetje breed zijn, lichaamsbeharing hebben. Maar als ik dat dus dan hardop van mezelf zeg, vind ik dat dus gelijk stom, ook van mezelf.
Hoe komt dat?
Nou, ik vind het zo ouderwets. ik vind het zo ouderwets gay zijn, zeg maar. Zo van mannelijkheid, want het heeft ook iets, juist ook omdat ik er heel veel mee bezig ben, hè, over schrijven, heel veel mensen interview over mannelijkheid, vrouwelijkheid, geaardheid en gender. Ja, is het ook wel zo heel erg dat binaire denken, dat wil ik eigenlijk niet hebben van mezelf. En ik wil dus ook eigenlijk niet genieten van mijn mannelijkheid. Weet je wel, ik vind dat een beetje...
Dat lijkt me ook lastig.
Ja, maar weet je, zo kan je jezelf allerlei dingen aanpraten. Het is natuurlijk niet super problematisch, maar ik probeer er niet te veel van te genieten. En ook inderdaad, weet je, ik moest daar laatst aan denken van... Weet je, kan soms zijn er nu bijvoorbeeld hetero gasten die zich best wel experimenteren met kleding, met looks. Hè? Het bekende voorbeeld is Harry Styles, weet
jurken.
Je wel. En dan kan ik daar echt naar kijken en dan denk ik, oké, dit zijn dus, hè, in ieder geval, zoals ze zich presenteren, heteroseksuele gasten. Maar die durven eigenlijk veel meer te spelen met mannelijkheid en vrouwelijkheid dan ik als gay man doe. Weet je wel, want ik zit hier ook weer in mijn stomme hoodie, weet je wel.
Waarom is dat?
Nou ja, nee... ik kan wel op feestjes, kan ik me dan wel wat extravaganter kleden. Dat vind ik leuker om dan ook wat meer op te tutten en zo. En,
ja, ik moest net denken toen je zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook stom van mezelf dat ik daar dan op val. Toen moest ik denken aan politiek lesbianisme. Sorry, ik kan het niet uitspreken. Okay. Ik weet wel wat het is. Dat gaat over dat in de jaren 70 dan werd gezegd, als je een echte feminist bent, ben je lesbisch. Dus
een soort
theoretisch lesbisch zijn van, ja, maar...
Daar ook een beetje als statement tegen de man, toch?
Ja, zo van, ja, als je echt een feminist bent, ga je niet 's avonds thuis met een vrouw met een man in bed liggen.
Ja,
alleen,
ja.
Zo werkt verlangen niet.
Nee.
Je kan niet met theorieën verlangen stemmen, toch?
Nee, dat is ook zo. En je valt op wie je valt. En
ja,
ik bedoel,
precies.
En ik uit me ook zoals ik wil uiten, weet je wel. Ik vind het gewoon leuk om ik vind het leuk om een man te zijn. En, maar, ja... Wat vind ik daar nou precies dan toch zo moeilijk aan? Nou ja, het is net zoals wat ik met mijn geaardheid heb. Dat ik eigenlijk best wel open sta voor nieuwe ervaringen. En dat ook eigenlijk veel meer zou willen najagen. Heb ik dat ook eigenlijk wel met gender. Dus ik heb daar misschien nog wat hang-ups in, weet je wel, die ik los wil laten. Want en ik denk dat dat wel voor veel gay mannen zo is, weet je wel. Vaak in onze jeugd zijn we heel vaak... niet als echte jongens gezien, weet je wel. En ik had dat ook heel erg. Ik ben niet heel erg gepest of zo. Maar ik was, ja, je wordt wel mietje genoemd, weet je wel. En ik hield niet van voetbal en ik hield niet van gym. Dus je was wel, ik had vooral meisjes als vriendinnetje in de klas. Vriendjes in de klas waren vooral meisjes. Dus de jongens in de klas, die gaven me wel altijd het gevoel dat ik niet een echte stoere jongen was. En je merkt dan wel, ik merkte wel, dat week echt wel, toen ik uit de kast kwam, ik dacht van, oh, nu ga ik me wel wat stoerder gedragen. En ik weet ook nog wel dat ik in het begin heel erg, als mensen dan tegen mij zeiden van, oh, ben je gay? Dat had ik helemaal nooit achter jou gezocht. Dat ik dat als compliment opvatte.
Ja.
En dat heb ik gelukkig niet meer. Dus daarin merk ik wel dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt. Dat ik dat echt in het begin, dus, hè, in mijn early 20s, als een compliment zag van, zie je wel, ik ben echt wel een stoere gast. En nu vind ik dat echt alleen maar heel stom als mensen dat zeggen.
Dus eerst wilde je een soort tegenwicht bieden, maar nu ben je op een punt gekomen, als ik het goed begrijp, waarin je denkt, misschien kan ik er nog meer mee gaan spelen.
Ja, nog meer loslaten. En nou, ik heb me dus nooit geschaamd voor mijn geaardheid. En dus, maar ik had wel zoiets van, oh ja, ik wil wel een stoere gay zijn. Ook omdat er zoveel stereotypen zijn over homoseksuele mannen, hè, dat ze verwijf zijn en dit. En ik wilde daar heel erg een tegenwicht aan bieden, heel lang. En nu heb ik zoiets van, ja, gewoon scheid aan alles. Weet je, ik ben wie ik ben en ik ben soms misschien kom ik wat mannelijker over, maar ik kan ook echt helemaal, als ik onder mijn gay vrienden ben, dan ik praat heel graag met het woord meid. Iedereen is voor mij een meid. MVX, weet je wel. Ja.
MVX, hey girl.
Ja, precies. Ja. Dus dat is, probeer ik dus nog meer los te laten, omdat ik van mezelf vind dat moet.
Oh, wat goed. Ook wel weer nieuw moeten.
Ja, maar dus zo ben ik. Leg mezelf heel veel op.
Ja, nou, nu ga ik jou iets opleggen.
Oké. Okay.
Rubriek, scheldwoord of geuzennaam. Nieuwe labels. Ik probeer te doen of ik in een breakdance zit, zoals je hoort. Haroon,
ja?
Ben jij een hema-gay?
Ik heb dat woord wel eerder gehoord, maar ik zit even te bedenken.
Ik was het. Ik was degene die het je vertelde.
Maar was dat toen op die borrel toen we dronken waren, of niet?
Ja, een andere borrel. Nu lijkt het alsof wij heel veel borrelen, maar dat valt wel mee. Nee, ik denk dat ik misschien ook degene was die het al eerder aan je heb gevraagd. Ja. Maar ik vraag
ik weet
nog
dus niet
keer.
Precies wat het is, maar ik stel
wat
me...
Wat denk je dat het is?
Ik stel me een heel beetje conservatief, ook wel heteronormatief gay stel voor me. Dus heel erg huisje, boompje, beestje, buurtbarbecue, white picket fence.
Boompje, beestje, buurtbarbecue. Ik hou van deze drie beesten.
En inderdaad dus elk weekend lekker de HEMA leegkopen met allemaal huishoudelijke spullen. En daarna een rookworst naar binnen werken.
Wat goed.
Dat is mijn associatie. En dat ben ik niet echt, nee.
Nee, ik heb dit niet zelf bedacht. Ik was dus op een date met een meisje en die vroeg ineens of ik een HEMA gay was. En ik dacht ook, ik heb wel HEMA ondergoed aan. Dus dat, it's happened. Nee, dat... maar we kwamen er niet helemaal uit. Maar volgens mij bedoelde zij inderdaad wel queer zijn, maar ontzettend burgerlijk leven.
Oh ja,
of
precies.
Ze bedoelde juist heel erg happy en pride. En net zoals je kan zeggen dat iets echt HEMA is. Dat je een beker ziet staan en zegt, ja, het is echt HEMA.
Nou ja, ik ben en totaal niet burgerlijk. Hè, want inderdaad, wat ik vertel over al mijn uitgaansavonturen. Maar ik heb wel al 11 jaar een relatie met mijn vriend waar ik heel veel van hou. En waar wij heel knus met z'n tweeën lekker kunnen tutten. En nu ook, weet je, ik word 40, hij is net de 40 gepasseerd. Je merkt gewoon dat je een stuk rustiger wordt. En dat je dus gaat genieten van hele kleine dingetjes. En dat het veel minder gaat over feesten en uitgaan en de wereld rondreizen.
Wat voor dingen?
Nou, gewoon dingetjes dus voor je huis kopen en het huis wat gezelliger maken. En gaan we dit wel of niet opknappen en daar dan wekenlang over praten en niet doen. Nou, gewoon ook de rust thuis met z'n tweeën opzoeken. Dus dat je niet meer elke avond ergens heen hoeft, maar gewoon lekker met z'n tweeën op de bank ligt. En ik ben wel veel meer de onrustige van ons twee. En hij is iets meer de huismus. En hij moest wel echt in het begin van onze relatie heel vaak zeggen van, Haroon, het is nu dinsdagavond, het is kut weer. We kunnen ook gewoon thuis blijven. Je hoeft niet nu vanavond weer een van de spannende avontuur te beleven. We hoeven niet overal weer ergens heen. Ik had dat in het begin veel meer. En ik merk wel dus dat wij met z'n tweeën nu daar een stuk rustiger in zijn. En ook dus wel burgerlijker in zijn. Maar dat vind ik eigenlijk dus heel fijn.
Dus burgerlijkheid als een oké label.
Ja, nee, precies. Er wordt vaak een beetje op neergekeken. Maar ja, op een gegeven moment wordt iedereen toch een beetje burgerlijk.
Hé, je zei net, ik moet vrij veel van mezelf. Mm. En je zegt nu ook van, ja, dan moest ik op dinsdagavond nog uit. Is dan ook je volgende opdracht aan jezelf, ik moet meer met mijn gender en spelen? Of ik moet meer biseksuele ervaringen hebben?
Ja. Nee. Maar ik moet gewoon wat meer relaxen, denk ik.
wat meer spelen misschien?
Ik ben een complete beetje neurotisch type. Ik heb ook wel allerlei dwangneurotische trekjes. En dat heb ik mijn hele leven al. En daar... Het heeft me veel opgeleverd in de zin dat ik allemaal 40.000 dingen, leuke dingen doe qua werk. Weet je wel, ik doe heel veel verschillende dingen omdat ik dan wil. Oh ja, ik wil ook leren hoe je een podcast maakt. Of ik wil een boek schrijven. Ik wil nog een boek schrijven. Of ik wil een documentaire maken. Maar zo ben je dus eigenlijk jezelf de hele dag gek aan het maken. En alles aan het overpeinzen eigenlijk de hele tijd. En dat doe ik dus ook met zowel mijn geaardheid als gender. Dat ik dat de hele tijd dan...
Haal ik er wel alles uit?
Nou, eigenlijk wel, ja. Haal ik er wel alles uit? Dat zeg je eigenlijk wel heel goed. Heb ik mezelf nou niet bepaalde ervaringen ontzegd?
Ja.
En ik wil een heel vol rijk leven leiden. Ik wil alles eruit halen. Dus dit valt daar ook onder. Dus dan...
Geaardheid en gender uitspelen.
Nou, misschien is dat misschien dan de midlife crisis die ik nu heb. Van, ben ik eigenlijk wel een coole gay...
Oh.
Coole, cool queer persoon. Want dat is ook een beetje omdat... Dan kijk je naar Gen Z. Uh-huh. Die gewoon zo echt scheid hebben aan alles. En gewoon alle labels loslaten. En dan met die date en dan met die date. En de ene dag zien ze er zo uit. En de andere dag weer anders. En zij zijn daar zo in alles zo fluide.
In mijn ogen ben jij dus heel erg cool.
Oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik wel aardig van je. Maar
ook omdat je zoveel reist.
Ja, nou ja, dat is nu ook iets minder inderdaad. Dat deed ik voor de pandemie heel erg. Ik deed veel reisjournalistiek, maar dat is allemaal een beetje opgehouden eigenlijk. Dank. Maar ik voel me heel vaak dus een beetje een saaie oude lul worden.
Hey, ik heb dus zelf best wel gezocht over hoe ik mezelf nou moest noemen, wat het nou was. Uiteindelijk kwam ik dan uit bij non-binair. En ik snap ook wel een beetje ironisch een label dat geen label wil zijn. Mm-hmm. En dan zeggen mensen, nou, heb je dan niet een nieuw hokje voor jezelf gecreëerd? Maar bij man en bij vrouw voel ik dus niks. Maar daar schaam ik me ook wel voor, want het voelt niet goed. Eigenlijk het voelt toch niet alsof dat kan en of dat bestaat. Daar kon ik ook moeilijk over praten. Maar jij spreekt dus elke week mensen voor jouw column Alphabet Soep. Die gaat over hokjes, seksualiteit, alles wat daar binnen en daar buiten valt. Jij praat elke week met mensen over hoe ze zich daarover voelen. Vinden die mensen dat makkelijk om dat aan jou te vertellen?
Ja, het was inderdaad een serie voor de Volkskrant. Die is inmiddels wel gestopt nu. Dus ik heb 20 afleveringen gemaakt. En ik heb geprobeerd eigenlijk alledaagse LHBTIQ'ers te vinden. Mm-hmm. Met gewoon normale, geen bekende Nederlander, zeg maar. Maar dan met hele bijzondere verhalen. En dat waren soms mensen die ik zelf kende. Of mensen via vrienden van vrienden. Of een beetje meer activisten. En ik heb ze eigenlijk... Het is eigenlijk ontstaan omdat ik een beetje boos werd over het feit dat de regenbooggemeenschap vaak alleen maar in het nieuws komt als er iets vervelends is gebeurd. Dus als er iemand in elkaar geslagen is of dat een of andere rechtsconservatieve groep weer iets roept of het gaat over reformatorisch onderwijs, ik noem maar wat. Weet je, gewoon...
Altijd in de verdediging.
Ja, en altijd negatief. En ik wilde gewoon eigenlijk juist op momenten dat er even niks aan de hand was een soort van serie maken of voor een wat langere tijd waarin ik eigenlijk gewoon vraag naar... De levenslessen van LHBTI'ers. Dus inderdaad, hoe verliep je coming out? Dat vroeg ik iedereen. Maar ik gebruikte steeds eenzelfde format. Maar ook de vraag van... Wat zijn de belangrijkste hindernissen die je hebt overwonnen? Wat zou je advies zijn aan anderen? Om te kijken van... Nou, ook om een beetje om het positieve gewoon te benadrukken. En ook
het alledaagse, dat vind ik er zo goed aan. Wat mensen hun beroepen zijn en waar
dat,
ze wonen.
Inderdaad,
en...
weet je wel, mensen met inderdaad wat hun beroep is of wat hun studie is, hoe hun relatie is. Sommigen hebben kinderen, weet je wel. Ik heb een gay boer uit Brabant geïnterviewd, maar ook een politieagent, weet je wel. Dus,
en ook een trans, iemand die van adel was, een jonkheer.
Ja,
was echt mijn favoriet, want toen had ik echt zo van, zijn we jonkheren? Are we winning? Ik was altijd zo
cool.
Ja, ik
kan me voorstellen dat je wel veel herkenning in dat verhaal misschien vond, want die is inderdaad ook... hij is trans en wilde bijvoorbeeld ook niet fysiek in transitie, wat ook een heel interessant gesprek oplevert. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd.
Ja.
Maar ook vooral het positieve te benadrukken. Want heel vaak gaat het inderdaad over je coming out en hoe problematisch dat allemaal was en hoe erg je met jezelf hebt geworsteld. Maar daarna begint eigenlijk een heel leven van allerlei spannende, leuke dingen die niet per se direct met je identiteit te maken hebben, maar die je ook heel erg vormen als mens. Ja, dus die serie heb ik gemaakt en dat wordt nu gebundeld in een nieuw boek over de LHBTI-gemeenschap, waar ik nog 10 essays bij ga schrijven over hoe ik naar de community kijk. Het gaat heel erg over, eigenlijk dus zowel die essays als interviews gaan eigenlijk heel erg over van, dat is ook echt iets wat me nu heel erg bezighoudt, van wat verbindt de zogenaamde LHBTIQAP+ gemeenschap en wat verdeelt ons?
Of regenbooggemeenschap, inderdaad. Ik er soms niet uitkom qua letters.
Ja. Maar inderdaad, wat verbindt ons, al die verschillende identiteiten, labels en groepjes, en wat verdeelt ons? Want er is ook heel veel frictie onderling, zie ik al 15 jaar dat ik nu over deze gemeenschap schrijf. Dus daar gaan die essays ook heel erg over, bijvoorbeeld... Nou ja, als je het hebt over racisme en uitsluiting binnen de community, over inderdaad ook cis-gays die bijvoorbeeld non-binaire of trans-identiteiten niet begrijpen of ook zelfs niet willen begrijpen, weet je wel. Ik ken ook genoeg homo-mannen die toch altijd een beetje lacherig doen over mensen die trans of non-binair zijn. Mm-hmm. Die vinden dat toch allemaal maar een beetje gek, zelfs binnen de community dus. Dus dat is iets waar ik heel erg nu over aan het schrijven ben en ook belangrijk vind om dat te belichten.
Wat denk je dat ons verbindt?
Ik denk dat eigenlijk iedereen met een andere geaardheid of genderidentiteit of allebei zich op een bepaald punt in zijn leven toch wel, denk ik, alleen heeft gevoeld of eenzaam heeft gevoeld of heel erg het besef heeft gehad van ik voel me anders dan de rest, anders dan de norm, anders dan de massa. Mm-hmm. Totdat je op een gegeven moment daar dus over gaat praten. Weet je, net zoals wij ook hebben gedaan. Dat je, mm-hmm. En dat je dan ineens mensen ontmoet en dan denk je, oh, wacht eens even, we zitten best wel veel raakvlakken in onze verhalen. Of niet, maar door het feit dat ik nu hier hardop over praat, voel ik me wat minder alleen. En ik denk dat dat ons misschien uiteindelijk toch bindt. Dat we allemaal een bepaalde strijd hebben moeten leven om onszelf te zijn. En er zitten heel veel verschillen in. Maar we voelden ons allemaal anders. En op een gegeven moment, als het goed is, als je een coming out hebt gehad of een coming of gender hebt gehad, en toch je mensen vindt, uh-huh. voel je wat minder alleen. En dan voel je toch met die mensen met wie je dat hebt gedeeld, toch een bepaald raakvlak,
ja,
denk ik.
Ja, een soort verwantschap.
Verwantschap, ja. En misschien klinkt het een beetje vaag, maar dat is denk ik wel. Want het gaat heel vaak ook, ik merk in de community heel vaak over details en verschillen. Hè, van, weet je, dan zeggen mensen van, bijvoorbeeld Pride, weet je wel, wordt geleid door witte, cis, homo mannen, weet je wel, die rijk en privileged zijn. En dan, mm-hmm. dan hebben die het weer verkeerd gedaan. En dan anderen zeggen mensen weer van, ik probeer even een voorbeeld te verzinnen, maar er zijn gewoon heel veel subgroepjes eigenlijk, ook vaak activistische groepjes, die elkaar dan een beetje soms de tent uit kunnen vechten over wat toch wel details zijn. En allemaal vechten voor een plekje op het podium bij een demonstratie. Mm-hmm. Terwijl als je gewoon uitzoomt, is er veel meer wat ze bindt natuurlijk. En eigenlijk zouden we veel meer ook met elkaar juist nu in deze tijden de strijd samen moeten aangaan tegen rechtsconservatief gedachtegoed, tegen doorgeslagen religieuze gekken, weet je wel. En inderdaad de hele alt-right beweging vanuit Amerika en alle homo- en transfobie vanuit Oost-Europa. Er komt zoveel op ons af weer. Zoveel dingen zijn onzeker. Dat we toch veel meer die verbinding met elkaar zouden moeten opzoeken.
Ik hoop dat je boek daaraan bijdraagt.
Nou ja, dat is ook het punt wat ik in ieder geval op het einde wil maken. En ik probeer dus ook een boek te maken wat door de massa gelezen kan worden, die er dan ook wat van opsteekt. Dus dat het niet alleen maar preken voor eigen parochie is. Want er is ook gewoon zoveel onbegrip nog in de samenleving. Juist, homoseksualiteit is inmiddels wel een beetje geaccepteerd. Hè? Als jij een gay man bent of een lesbische vrouw en je leeft inderdaad dat HEMA-leven, dan hebben mensen daar meestal niet meer zo'n moeite mee.
Maar dan wek je geen hetero-paniek op.
Nee. En dan ben je dus welkom op de barbecue met je rookworsten, weet je wel, in je HEMA-schaaltje. En maar inderdaad, op het moment dat je dus inderdaad, vooral qua gender, niet te plaatsen bent voor mensen. Mm-hmm. Dan wordt het ineens. Ja, ik weet niet, want hoe is dat? Ja. Want dat vraag ik mij wel af. Eigenlijk. Hoe is dat nu voor jou? Nu je er open over bent, je hebt een boek over geschreven. En hoe is dat contact met andere mensen? Kun jij daar één beter over praten? Maar merk je ook dat je daar meer of minder in geaccepteerd wordt dan eerst?
Het voelt wel complex voor mij. Ik was een tijdje terug bijvoorbeeld op zo'n buurtbarbecue. Met allemaal dronken mannen. En dan heb ik het gevoel dat mensen zo kijken. Mm-hmm. En dan denk ik ook, nou, valt toch mee. Ik heb niks aan mijn gezicht veranderd. Ik heb alleen mijn haar kort geknipt. Weet je, mensen gaan. Maar toch voel ik iets. En op een gegeven moment komt dan zo'n man heel dronken naar me toe. Ben je nou een man of een vrouw?
Ja, ja.
En dan komt gelijk mijn buurman, die is heel gespierd. Die komt aan het joggen en die slaat zo'n gespierde arm om me heen. En die zegt dan van, dit is gewoon de buurvrouw hoor. Nou, dan ga ik niet zo. Nou, nee, eigenlijk ben ik non-binair. Weet je, dan denk ik van, ik ben ook de hele tijd aan het inschatten of ik het wil vertellen. En dat voelt ook heel gek, maar ik ben nog steeds aan het inschatten van, zijn dit mensen die mij dan als mens zien? Of vooral mensen die er wel eens over in de krant lezen en dan rare vragen gaan stellen? Of mensen die gewoon op tilt gaan slaan? Dus je probeert gewoon ineens andere mensen in te schatten in hoeverre kan ik hier
maar
open
Maar het lijkt me wel
zijn.
Echt eng. Ik kan dat daar niet over meepraten. In ieder geval, ik word nooit op straat om mijn man zijn raar behandeld, weet je wel. En inderdaad, bij mij is het alleen dat soms mensen vragen, oh, heb je een relatie, heb je een vriendin? Maar als ik dan zeg, ik heb een vriend, dan levert dat bijna nooit meer een ongemakkelijk gesprek op. Maar dit lijkt me wel echt best wel bedreigend.
Ik ben er wel naïef in geweest, omdat ik ergens dacht dat, nou, ik was al zo. En ik dacht, het verschil is dan, het wordt zichtbaar. Mm-hmm. Ik spreek me uit en het wordt wat zichtbaarder in mijn uiterlijk. Maar dat is dan wel echt. Zodra mensen iets kunnen zien, gaan ze er sowieso op reageren. Veel meer dan als je het vertelt. Als ze er naar je luisteren, dan denken ze soms, ik snap het niet helemaal. Maar als ze iets zien, dan krijg je en natuurlijk hele lieve, fijne reacties. Ik zeg ook wel eens over mijn haar, dat ik alternative lifestyle hair heb. Van, je weet je wel, de queers zien wel dat je queer bent, want dat zien ze aan je haar.
Ja.
Dus het levert ook mooie en fijne dingen op. Maar die zichtbaarheid levert wel gewoon, het werkt een beetje als een rode lap.
De samenleving is ook zo bezig met nou ja, wat ze dan in het Engels passing noemen, weet je wel. Dus je bent man, vrouw en bijvoorbeeld als je dan op een gegeven moment in transitie gaat, hartstikke leuk. Maar als je dus als een transit gaat en je bent vrouw, dan moet je er ook heel vrouwelijk uitzien. Of als je een trans man bent, dan moet je gelijker
heel mannelijk,
uitzien. Weet je? Want dat zijn ook de trans mensen die bekend zijn. Ik ken ook zo'n bekend mannelijk trans model. Die is super gespierd, die heeft een baard. En dan gaat het er heel erg om dat je eigenlijk niet kan zien dat ze trans zijn. En dat vindt de massa dan cool. Terwijl dat ook belachelijk is natuurlijk. Nou, er is geen ruimte om er iets tussenin te zijn.
Ik heb wel over nagedacht. Van, moet ik nou bijvoorbeeld gaan sporten? Weet je, welke operatie moet ik nog ondergaan? Maar ik wil ook niet van het ene hokje in het andere hokje stappen.
Nee, precies.
Van heel vrouwelijk gelezen worden naar heel mannelijk gelezen worden. Ik wil dat tussengebied gewoon verkennen. En hopelijk ik hoop dat in de komende jaren het beter wordt. Maar ook als dat allemaal niet beter wordt en mensen het complex blijven vinden. Ik wil niet laten bepalen door die labels dat ik dan ook er heel mannelijk uit moet zien.
Ja, maar dat vergt dus wel echt wel veel lef in de samenleving zoals hier nu nog is. Omdat mensen daar gewoon echt niet mee kunnen dealen, vaak.
Nou ja,
dus hele stomme dingen over zeggen.
Ik noem mezelf maar gewoon een gender cowboy.
Ja,
ik doe mijn
best. Dat is mooi.
Dat is mijn label, een gender cowboy. Ja. Hey, heb jij een queer lifehack voor mij?
Ja, als ik een tip zou moeten geven en vooral mensen die nog inderdaad in hun zoektocht zitten, zou mijn tip of mijn woord misschien vooral zijn experimenteer.
Ja.
Er helemaal op los. Of je nou heel jong bent of op latere leeftijd, of het nou gaat om je seksuele oriëntatie of je gender of een combinatie. Maar je komt er alleen achter wie je bent door gewoon heel veel dingen te proberen. Dus te proberen, ga met heel veel mensen naar bed, zou ik zeggen. daar leer je denk ik heel veel van. Op natuurlijk alleen als het bij je past. Ik bedoel, ik wil niemand grensoverschrijdend gedrag aanpraten. Maar probeer wel gewoon ook comfortabel te worden in je lijf. Dus inderdaad in hoe je je presenteert. Dus speel met allerlei uiterlijke vormen om te kijken wat voor jou werkt. Maar ook dus inderdaad je eigen lichaam goed leren kennen. Wat vind ik lekker? Waar word ik opgewonden van? Wat vind ik fijn? Daar leer je denk ik de meeste lessen uit. Veel meer nog dan de hele tijd erover te praten of je hele tijd te moeten verantwoorden naar vrienden of familie of je partner. Maar experimenteer. Dat zou echt mijn tip zijn.
Yes, jouw tip is experimenteren en niet te veel praten en veel uitproberen.
Ja, van experimenteren kun je leren.
Dankjewel. Hey Jeroen, echt heel erg bedankt voor dit leuke gesprek.
Heel graag gedaan.
Ja, ik vond het heel fijn. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Valentijn de Hing. Valentijn is schrijver en DJ. Twee Valentijns, nou. Bedankt voor het luisteren iedereen. Antiboy de podcast is een productie van De Bezige Bij en WPG Studios. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als e- en audioboek en ligt ook in je boekhandel. En als je dit nou een toffe podcast vindt, dan vergeet je dan niet te abonneren. Misschien ook een paar sterren geven. Haroon, waar kunnen luisteraars jou verder volgen?
Ik zit op alle mogelijke social media, behalve Twitter, want dat vind ik verschrikkelijk. mijn podcast Opgewonden is ook via alle podcast-apps te luisteren. En voor de rest ben ik lekker rustig aan mijn nieuwe boek aan het werken. En die komt hopelijk eind 2023, dus dit jaar, uit.
Ik heb er heel veel zin in. En mij kun je vinden op Instagram, Valentijn Hogekamp. Dank jullie wel.
Doei.